Goedemorgen gemeente. Fijn om elkaar hier te ontmoeten in deze eredienst in de Grote Kerk. Het is een bijzondere dienst vanmorgen, want vanmorgen zullen we twee ambtsdragers bevestigen of herbevestigen en afscheid nemen van twee andere ambtsdragers. Een hartelijk welkom aan iedereen die hier speciaal voor deze dienst gekomen is, maar natuurlijk ook aan iedereen die nu of later met ons meeluistert. De dienst wordt geleid door dominee Poot uit Oosternieland. De organist vanmorgen is Dick Sanderman uit Rijssen. We houden in deze dienst drie collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. En dan is er ook nog een derde collecte die is bestemd voor de wijkas. Alle collectes worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. En zijn van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er de gelegenheid om de vijf ambtsdragers God zegen toe te wensen. Dat doen we hier voor het doophek nadat de dienst in de consistorie is afgesloten. U bent natuurlijk ook van harte welkom om elkaar te ontmoeten in de koffiehoek. Dat is links, aan die kant, onder het orgel. De bloemen zijn vanmorgen voor het echtpaar Piet en Nel Dieleman-Kirpenstein. Ze hopen komende week hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen en het adres vindt u in de weekbrief. Er zijn ook twee berichten van overlijden. Op 6 juli is in de leeftijd van 94 jaar in het gasthuis overleden broeder Bart van Achterberg. De begrafenis heeft al plaatsgevonden op 11 juli op de begraafplaats De Haarhof in Gorkum. We wensen zijn zus en verdere familie Gods kracht toe in dit verlies. En we zullen hem deze dienst gedenken. En afgelopen zaterdagmorgen is zeer onverwacht overleden Aagje Brouwer in de leeftijd van 54 jaar. Zij woonde in het gezinsvervangend tehuis De Rank aan de Wijnkoperstraat. Aanstaande donderdag zal de begrafenis plaatsvinden in Schoonerewoerd. De afscheidsdienst zal om 10 uur worden gehouden, vermoedelijk in de gereformeerde kerk te Schoonerewoerd. Volgende week zondagmorgen zullen we hier nader bij stilstaan. We bevelen de familie en de medebewoners van Aagje in uw voorbeden aan. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen. Dan is er om 16:45 dienst hier in de Grote Kerk en dan zal voorgaan door meneer Donker uit Wierden. Laten we nu samen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 29, de versen 1 en 6. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Heer God in de hemel, voordat we
verder gaan met deze eredienst,
voordat we u gaan loven en aanbidden,
voordat we gaan luisteren naar uw woorden, voordat we afscheid nemen van tweetal ambtsdragers en nieuwe broeders in het ambt gaan bevestigen, voordat we met u zullen spreken en onze gaven zullen geven, komen we tot u. Op de drempel van deze dienst willen we alles in uw handen leggen en we willen deze dienst beginnen met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 77 vers 7 en 8. Psalm 77 vers 7 en 8. Voor God verootmoedigen door te luisteren naar de onderwijzing vanmorgen uit de Romeinenbrief. We zingen als vervolg daarop Psalm 71 vers 4. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben,
Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen.
We zijn blij als gemeente dat we een aantal broeders mogen bevestigen in het ambt van diaken en van ouderling. En ouderling met een bijzondere opdracht, ouderling kerkrentmeester. En dat we afscheid zullen nemen van u ook en u God zegen ook zullen toebidden. En voordat we dat zullen doen, willen we eerst luisteren naar de onderwijzing. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, is ook ieder lid van zijn gemeente tot de dienst aan zijn broeders en zusters geroepen. Er is echter verscheidenheid in genadegaven en verscheidenheid in bedieningen en verscheidenheid in werkingen, ook al is het dezelfde Geest en dezelfde Heer en dezelfde God die alles in alle werkt. De Heer heeft dan ook aan een ieder zijn eigen plaats en taak in het geheel van zijn lichaam aangewezen. En schenkt hem zulke gaven dat hij bekwaam is de hem opgedragen arbeid te verrichten. Daarom wordt van de Heilige Geest gezegd dat hij aan een ieder toedeelt gelijk hij wil. En zo hebben we dan onze gaven ten nutte en ter zaligheid van onze naasten gewillig en met vreugde aan te wenden. Hoewel nu alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard des Heeren een bevel ontvangen, met name tot het belijden van zijn naam en tot het dienen van elkaar, worden toch sommigen hun er in onderscheiding van anderen van Gods wegen geroepen tot het vervullen van ambten of bedieningen. Wat het ambt van ouderlingen betreft, leert de Schrift dat ze met de herders en leraars aan de gemeente als opzieners gegeven zijn. Omdat mede door hun dienst de gemeente bij de volheid van Christus blijven en uit zijn volheid ontvangen genade op genade. Want Christus heeft zulke volkomen verzoening en verlossing verworven dat we door het geloof in hem rechtvaardig en heilig voor God zijn. Maar met die gerechtigheid heeft hij ons ook zijn geest verworven en geschonken, opdat hij ons dagelijks wederbaren tot een nieuw leven en zijn gemeente een licht op de kandelaar zijn. Waar de Heilige Geest dit alles in onze harten werkt en sterkt door middel van de prediking en van het gebruik van de sacramenten, is het de roeping van de opzieners der gemeente niet alleen zorg te dragen dat voor de bediening van het woord en de sacramenten dienaren en kerken of vergaderplaatsen voldoende aanwezig zijn, maar ook voortdurend de gemeenteleden die nog buiten staan met de drang der liefde te dwingen om in te gaan, omdat het huis van de Heere vol worden
en de gemeente worden gebouwd. Dit leert ons de apostel Paulus als hij de leden der gemeente oproept elkaar te vermanen en op te bouwen, maar tevens hun op het hart bindt zeer hoog te schatten hen die zich voortdurend alle moeite getroosten om de gemeente te leiden en terecht te wijzen. Het Nieuwe Testament verhaalt dan ook dat in alle nieuw gestichte gemeenten ouderlingen benoemd werden. Wat hun arbeid betreft, als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen der gemeente te Efesus, spreekt hij tot hen: zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. En aan Titus schrijft hij dat van de opzieners verwacht mag worden dat ze in staat zijn te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te wederleggen. Op grond van het schriftgetuigenis is daarom in de kerk aan de ouderlingen toevertrouwd het vergaderen der gemeente, de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiet, het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het woord en het rechte gebruik van de sacramenten, de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten, de verzorging van de stoffelijke belangen der gemeente, voor zover niet van diaconale aard, door daartoe in het bijzonder aangewezen ouderling die als zodanig de naam kerkrentmeester dragen, de leiding van de meerdere vergaderingen, zo zij daartoe geroepen worden, en voorts met de herders en leraars samen het opzicht over de gemeente, als ook met de herders en leraars bezig te zijn in de herderlijke zorg, de arbeid onder hen die van het evangelie zijn vervreemd, de catechese en de geestelijke vorming van de jeugd. In gevolge de orde der kerk is aan een ouderling bij de uitoefening van zijn aldus omschreven ambt geheimhouding opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van zijn ambt vertrouwelijk ter zijne kennis is gekomen. Het ambt der diakenen vindt zijn oorsprong in de volkomenheid van Christus liefde voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Want Christus is niet alleen het lam dat de zonde de wereld wegneemt, maar ook de knecht des Heren die onze ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen heeft, en die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst de dood verzwolgen is tot overwinning. In de tussentijd, waarin zonde en dood nog hun krachten tonen, roept hij zijn kerk tot barmhartigheid jegens elkander en jegens de wereld. De apostel vermaand: laten we dus daarbij de gelegenheid hebben doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Op heerlijke wijze kwam deze liefde tot uiting in de eerste gemeente. Aanvankelijk waren de apostelen zelf de uitdelers van de liefdegaven, toen echter sommigen verwaarloosd bleken, omdat door de groei van de gemeente de apostelen met arbeid overstelpt werden, hebben deze de dienst der barmhartigheid overgedragen aan 7 daartoe door de gemeente gekozen mannen, die tot taak zouden hebben aan de tafels te dienen. Wel worden deze hier nog geen diakenen genoemd en arbeiden ze ook in het woord, doch later zal blijken dat toch naast de leraars en ouderlingen ook diakenen een vaststaand ambt in de gemeente dragen, ofschoon soms met andere naam genoemd, zoals hij die uitdeelt of die barmhartigheid bewijst. Het werk van een diaken is dus dat hij namens de gehele gemeente aan degene die hulp behoeven de liefde van Christus betonen en de gemeente opwekken om de middelen daartoe te verstrekken. Bovendien zal hij een open oog en een ontvankelijk hart moeten hebben voor al wat in deze wereld geschiedt, tot leniging van het lijden en tot het scheppen van rechtvaardige verhoudingen onder de mensen, en in Christus' naam daaraan medewerken. Daarom is in de kerk naar het woord van God aan de diakenen toevertrouwd de dienst der barmhartigheid jegens gemeente en wereld, in zonderheid door bijstand en vertroosting aan hen die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in stoffelijke nood bevinden. De taak om staande te midden van de sociale noden van het volk hun kennis dienaangaande dienstbaar te maken aan de voorlichting van de kerk, opdat deze ook overheid en samenleving wijzen op haar roeping de gerechtigheid te betrachten. De ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst, in bijzonder ook voor de leiding van het inzamelen van de liefdegaven en het dienen aan de tafel des Heren en het beheren van de diaconale gelden en goederen. In gevolg de orde der kerk is aan een diaken bij de uitoefening van zijn aldus omschreven ambt geheimhouding opgelegd voor al datgene wat bij de uitoefening van zijn ambt vertrouwelijk te zijn kennis is gekomen. Opdat dan, geliefde broeders Herrera, Van der Kruk en Van den Berg, de gemeente mogen horen dat gij bereid en voornemens zijt deze dienst in de naam van de Heere te verrichten, zo zult gij thans opstaan en antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, gelooft gij dat gij in uw wettige verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot uw heilige dienst geroepen zijt? En ten tweede, erkent gij de Heilige Schrift als de bron der prediking en als enige regel van het geloof en verwerpt gij elke leer die daartegen strijdt? En ten derde, belooft gij uw ambt trouw te zullen bedienen, u te gedragen waardig aan de roeping waarmede gij geroepen zijt, geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen en u te onderwerpen aan het opzicht en het tucht der kerk? Wat is er op uw antwoord, broeder Van der Kruk, broeder Van den Berg en broeder Herrera? Dan mag ik u één voor één uitnodigen om te knielen en de zegen te ontvangen. Allereerst broeder Van der Kruk. Laat Van der Kruk, de rechtvaardige en barmhartige God, die in zijn genade u tot deze heilige dienst geroepen heeft en in wiens naam wij u thans in uw ambt bevestigen, doe uw getrouw en vruchtbaar arbeiden tot grootmaking van zijn naam en tot opbouw van zijn gemeente. Amen. Broeder Jan Van den Berg. Jan Van den Berg, de rechtvaardige en barmhartige God, die in zijn genade u tot deze heilige dienst geroepen heeft en in wiens naam wij u thans in uw ambt bevestigen, doe uw getrouw en vruchtbaar arbeiden tot grootmaking van zijn naam en tot opbouw van zijn gemeente. Amen. Broeder Herrera. Mario Herrera, de rechtvaardige en barmhartige God, die in zijn genade u tot deze heilige dienst geroepen en in wiens naam wij u thans in uw ambt bevestigen, doe uw getrouw en vruchtbaar arbeiden tot grootmaking van zijn naam en tot opbouw van zijn gemeente. Amen. Gemeente, wij zullen zometeen de broeders het zegenlied uit Psalm 134 vers 3 toezingen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst de voorzitter van de kerkenraad uitnodigen om de broeders welkom te heten in het midden van de kerkenraad. En ik denk u ook van u ook afscheid te nemen.
Gemeente, zojuist zijn drie nieuwe ambtsdragers bevestigd of herbevestigd. Ook namens de wijkkerkenraad heten we Jan Van den Berg en Aad Van der Kruk van harte welkom. En we zijn blij dat Mario Herrera zijn taak mag voortzetten in ons midden. We kijken uit naar een goede en gezegende samenwerking in de Wijkkerkenraad. Tegelijkertijd nemen we ook afscheid van de broeders Gerton Hogewaard en Jos de Kok. Gerton heeft onze wijkgemeente gediend als lid van het college van kerkrentmeesters en ook als voorzitter van dat college. En Jos is de laatste tijd jeugdouderling geweest, maar met een korte tussenperiode ook voorzitter geweest van de Wijkkerkenraad. Bedankt voor het vele werk wat jullie hebben gedaan. Soms is dat wel eens frustrerend, maar heel vaak ook dankbaar en zegenrijk. We willen jullie danken voor de fijne samenwerking in de Wijkkerkenraad. En ook willen we jullie vrouwen en kinderen, Caroline en Belian en de kinderen, bedanken voor de tijd dat ze jullie hebben willen en mogen afstaan. Misschien kan dat nu weer een beetje gecorrigeerd worden. Bovenal zijn we God dankbaar dat hij zijn werk in Gorinchem voortzet en daarvoor nieuwe mensen wil gebruiken of mensen opnieuw wil gebruiken. En we willen, zoals de dominee al zei, alle broeders toezingen Psalm 134, vers 3. En we doen dat staande.
Laten we samen bidden.
Heer God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. We danken u dat u ons deze weg wijst als gemeente. Dat het zoeken naar uw aanwezigheid en het geloven niet een eenzaam avontuur is waarbij we op onszelf zijn teruggeworpen. Maar dat u ons verbindt met anderen. En dat u anderen ook aanwijst en zegent met uw Heilige Geest om ons te helpen. Om ons te helpen als we worstelen met het geloof. Als we niet zo goed weten wat we moeten zeggen om het geloof voor te leven en voor te spreken naar anderen toe, naar onze kinderen toe misschien wel. Om broeders te geven aan ons die deze gemeente ook proberen op een stoffelijke wijze in stand te houden, zodat we zondag aan zondag naar de kerk gaan, zodat er voorgangers beroepen kunnen worden. Dat we samen het avondmaal kunnen vinden, vieren. En dat u ook mensen in de gemeente geeft die ons helpen als we het ook in de samenleving moeilijk hebben. En als we mensen om ons heen zien die uw hulp in het bijzonder nodig hebben. Dat de gemeente een lichaam is. Een tempel van de Heilige Geest. En we danken u ook dat ze hun werk niet alleen hoeven te doen. Dat ze het niet moeten hebben van hun eigen kracht en van hun eigen geloof en van hun eigen ervaring. Maar dat ze hun werk telkens opnieuw mogen leggen in uw handen en aan u mogen toevertrouwen. En mogen vertrouwen dat u hun zult helpen. Dat u hun de woorden in de mond geeft en dat u hen ook de zegen geeft om daarmee de gemeente en de wereld te dienen. Heer God, we gaan het woord lezen wat vanmorgen centraal staat in de verkondiging. En we bidden u dat woord bij ons binnenkomt. Dat u het woord gebruikt vanmorgen door uw geest en dat u ons versterkt in het geloof. Dat u de twijfel wegneemt, dat ook. Heer God, we kunnen soms zo worstelen met onze zekerheid. En wilt u de vrede die alle verstand te boven gaat laten neerdalen in ons hart als we daarmee tobben? Als we niet zeker weten of u ons wel op het oog heeft? Of u wel naar ons kijkt of dat we zomaar door het leven heen gaan zonder dat we een verbinding met u hebben? Heer, we bidden nu voor elkaar dat uw woorden ons zullen versterken. Ons ook vanmorgen ook weer zullen wijzen op de weg die we mogen gaan, waarin we anders zijn dan de wereld, waarin we weer iets van uw beeld terugkrijgen in ons leven. Gebruik uw woorden vanmorgen. En laat uw woorden dat doen wat u behaagt. Niet alleen als we hier als grote mensen bij elkaar zitten, maar zometeen ook als we als kinderen naar de kinderlevendienst gaan. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 2. Over de eenheid van de gemeente.
Paulus schrijft in Filippenzen 2. Dan moet ik wel een goede vertaling erbij nemen.
Tenminste, die u gebruikt. Paulus schrijft, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. dezelfde liefde hebt, een van ziel bent en een van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van de anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daar ook uit leven. We gaan zingen Psalm 145, vers 1, 2 en 3. En tijdens het naspel van dit lied zullen de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Ik heb begrepen in groepen 1 tot en met 10. Maar dat is wel een hoge groep. Maar dat klopt wel, hè? Of de leeftijd 1 tot en met 10. Oh ja, goed. Nou, jullie weten het wel. Psalm 145, vers 1, 2 en 3. Gemeente,
als ik jou zou vragen om iemand te noemen die in jouw leven een groot voorbeeld is geweest. Waarschijnlijk nog niet eens door wat hij zei of wat zij zei, maar hoe zij of hij leefde. Wie zou dat dan zijn?
Calvijn, zegt iemand. Ja, dat kan ik wel stoppen. Hè?
Nee, aan wie zou je dan denken? Wie zou je dan denken? Wie heeft je geïnspireerd en op wie zou je een beetje willen lijken? Bij mij was dat een dominee. Ja, niet alleen maar een dominee natuurlijk. Toen ik een jaar of 16 was, denk ik 17, maakte dominees niet zoveel indruk op mij. Soms had ik wel eens gedacht hebben, zouden ze het zelf ook geloven wat ze allemaal zo springend in de kansel allemaal beweren. Ik werd groot in de grote kerk in Delft op de markt. En ik heb eindeloos de ruitjes van het gebrandschilderd glas zitten tellen uit verveling. Dan moet je ook nog twee keer. Maar er waren twee dominees en de een was niet eens een dominee. Als die kwamen, er was er één, alleen al hoe die de kerk binnenkwam, hoe die de kansel beklom, hoe die met het fotum begon, dan legde die zich helemaal over de kansel heen.
Dat komt u nog.
Ik hing aan zijn lippen. En later toen ik theologie ging doen en toen ik predikant werd, bezocht ik hem wel eens en ik probeerde te analyseren hoe hij dat nou deed. En een van de dingen die ik nog weet was dat hij wel eens zei van, stel je voor dat er nou, dat God het nou niet zou zeggen of dat Jezus het nou niet zou zeggen, maar dat ik daar stond en dat ik het zou zeggen. Wat zou ik dan gezegd hebben? Hij kocht al zijn boeken. En hij vertelde in een preek hoe zijn dochter heette. En dat is een van de redenen waarom onze jongste dochter ook Sifra heet. En zo vertelde die dominee in een van zijn boeken die hij schrijft. Dat hij ergens in een gemeente stond en dat hij op bezoek was bij een man op huisbezoek. Omdat die man niet aan het avondmaal kwam. He, u noemde daar net Calvijn of u riep dat wat. Maar in de tijd van Calvijn was huisbezoeken, dat was het bezoeken van mensen rond het avondmaal. Waarom ben je er niet geweest? Daar is het huisbezoek uit ontstaan. Nou, zo kwam hij bij een man en hij vroeg, waarom kom je nou niet? En die man nam hem mee naar de achterkamer en daar hing een heel groot portret van zijn grote voorbeeld. En hij nam de dominee daarmee naartoe en hij wees hem aan en zei, dat is mijn vader. En die vader die kreeg lang en streng en donker de kamer in. En hij zei, mijn vader is heel zijn leven nog nooit één keer aan het avondmaal geweest, omdat hij zichzelf niet waardig voelde. Zou ik dan wel gaan?
Ja, niet alle voorbeelden zijn even goed, merk je wel. Niet alle voorbeelden zijn even goed. Mensen zijn niet alleen maar geweldig. En misschien dat niet alleen maar dat Paulus daarom niet een zomaar iemand uit de gemeente noemt, maar zegt neem Jezus als voorbeeld. Neem Jezus als voorbeeld. Laat Jezus je grote voorbeeld zijn. En dan niet zijn grootheid en zijn macht en zijn indrukwekkendheid en zijn mogelijkheid om wonderen te doen, maar zijn nederigheid.
Hoe Jezus zijn eigen plek, zijn eigen positie durfde loslaten. Neem Jezus als voorbeeld. Dat heb ik in een vorige preek ook al gezegd, dat hij de voeten van zijn discipelen waste en zei, ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En wie bij jullie de grootste wil zijn, moet ermee beginnen om aller dienaar te zijn. Want ik ben ook niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Paulus zegt, hij was in de gestalte van God. Hij was aan God gelijk. Maar hij heeft dat niet krampachtig aan vastgehouden. Hij heeft zichzelf daarvan losgemaakt. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En hij is de mensen gelijk geworden. Als een voorbeeld ook voor ons. Er is zo'n bekend lied. Het staat geloof ik in Johan de Heer. Ik wens te zijn als Jezus. Kent u het? Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. En gaat Paulus verder. En in zijn uiterlijk bevond als mens. Heeft hij zich nog verder vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat was een vernedering. We zien er wel eens afbeeldingen van. En dan hangt de Heer Jezus aan het kruis. En met de spijkers in zijn handen. Dat was nog barmhartig in zekere zin. Meestal hingen de mensen in de touwen en dan bleven ze daar dagen hangen. Zonder drinken, zonder eten, ze lieten alles lopen. En zo'n kruis was ook helemaal niet zo groot, het was 2,10 meter of zo. Het stond aan de kant van de weg, iedereen liep er langs en helemaal geen lendendoekje om. Ze hebben de rabbijnen er later bij gehaald, omdat ze zeiden dat is nog iets fatsoenlijker. Zo iemand was gegezeld, daar kwamen de vliegen op af. Hij heeft zich vernederd tot de dood, ja tot de dood van het kruis voor ons. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Ja. Hij heeft hem de naam gegeven boven alle naam. Daarom heeft God hem ook uitermate, er staat niet alleen verhoogd, maar hyper, super verhoogd. Daarbovenuit nog eens. Omdat hij zich zo vernederd heeft. Ik dacht bij mezelf, misschien is dat wel verkeerd, maar heeft God hem verhoogd? Maar die hoogheid had hij toch al? Dat is toch niet nieuw? Wat bedoelt de apostel daarmee? Hij was toch de Zoon van God? Hij doet nou net alsof er iets nieuws gebeurt, alsof de Zoon van God beloond wordt met iets wat hij daarvoor nog niet had. Hij was toch al in de gestalte van God? Nou, het zegt de Bijbel ook, Johannes schrijft, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. De Zoon van God, zegt de Hebreeënbrief, is de afstraling van Gods heerlijkheid en de uitdrukking van zijn wezen. En dan staat er dat God door de Zoon de wereld geschapen heeft. Wat een majesteit. Wat een hoogheid. De Joodse Bijbeluitleg benadrukt dat. Die zegt eigenlijk kun je God niet zien. God is zo groot, God is zo onbevattelijk hoog, zo. God die het universum geschapen heeft, hoe groot is het universum niet? Die de wereld in zijn handen houdt, die God die kun je niet zien. Die is een verterend vuur, die is een ontoegankelijk licht. Maar er staat wel in de Bijbel dat God samen met twee engelen Abraham bezocht. En dan zegt de Joodse uitleg, ja dat was de Zoon, dat was het woord van God. In het Aramees de Memra. Waarin God zich altijd manifesteert als hij gaat scheppen, als hij gaat handelen, als hij naar ons toe komt, dan drukt hij zichzelf als het ware uit in het woord en in de Zoon. Dat zie je ook bij Jesaja. Jesaja zegt, ik zag de Heere zitten op zijn troon. Ja, dat zag hij wel, maar het was meer de uitdrukking van zijn wezen, zijn lichtglans, zijn glorie, zijn Zoon, zijn woord. En ik geloof dat zo is. Ja, Johannes 1 zegt, niemand heeft ook ooit God gezien, zijn wezen. Maar de Zoon heeft hem zichtbaar gemaakt, eigenlijk toen al. Maar goed, dan had hij die heerlijkheid, die majesteit toch al. En Jesaja zegt over de Messias, en men noemt hem sterke God. Sterke God, eeuwige Vader, wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. En toch heeft hij hem bovenmaat verhoogd. Totdat je realiseert dat dat inderdaad één kant van Jezus is.
totdat je beseft dat die zoon zichzelf inderdaad dat ontledigd heeft en mens geworden is, ingegaan is in het vlees van een Joods mens. Zaad van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Juda, zodat Matthäus zijn evangelie begint met evangelie van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De zoon is in Jezus een uniek persoon geworden. In zijn wezen een uniek persoon waarin God en Israël, wie is uw raadsman geweest, zegt Paulus, waarin God en Israël samenkomen in één persoon, in één wezen. Zoals Jezus dat zegt, Vader, u bent in mij en ik ben in hen. Jezus was als de Zoon van God ook werkelijk nedergedaald in die nederigheid. En zo spreekt hij er ook over. Hij zegt, de Zoon kan niets doen uit zichzelf. Of hij moet het de Vader zien doen. Ik zou willen dat jullie je zouden verblijden dat ik heen ga naar de Vader. Want de Vader is meerder dan ik. Met andere woorden, dat mens zijn van de Heer Jezus was niet maar een jasje wat hij uittrok en wat hij aandeed. Maar dat hij was been van het gebeente van Israël en vlees van het vlees van Israël geworden, vanuit de gestalte van God. En in die hoedanigheid heeft hij zichzelf vernederd tot de dood van het kruis. Eigenlijk zou je moeten zeggen, de zoon kan zeggen, eer Abraham was ik, maar de zoon als Jezus is eigenlijk ook nog nooit in de hemel geweest. Als zodanig. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. In zijn bestaan, in zijn verbondenheid met Israël. Heeft hij hem verhoogd. Meer dan verhoogd. Niet dat we het dan helemaal begrijpen natuurlijk. Maar. En dan zegt Paulus, laat die gezindheid van Jezus dan bij jullie zijn. Durf net zoals hij los te laten, niet krampachtig vast te houden aan je positie, aan je reputatie, maar te willen van anderen zoals Jezus dat zelf ook deed. Gewoon los te laten. Los te laten. En waar het dan om draait bij Paulus, niet alleen in Filippi, dat is een hele leuke gemeente lijkt me, en de gevangenisbewaarder zat er met zijn hele huishouden en Lydia, de purperverkoopster van Thyatira, die zat daar. En toch zijn er problemen ontstaan. En zo is dat ook in Korinthe en in Rome niet te vergeten, in Rome niet te vergeten. En Paulus zegt dit dan omdat hij een stop wil zetten bij alle onenigheid en verdeeldheid en hoogmoed. In Korinthe zeggen ze, nou, ik ben bekeerd door Paulus. Op de prediking van Paulus ben ik bekeerd. En jij? Nou, die was er toen niet. Maar hoe ben jij dan tot het geloof gekomen? Nou, ik ben tot het geloof gekomen door Kefas, door Petrus. Oh, die Jezus verloochent dat. Die. Ja, die. En ik heb het gehoord van Apollos. En zo beginnen ze elkaar de maat een beetje te nemen. En de een vindt de ander eigenlijk beter dan de ander, want die vindt dat hij een beter geloof heeft ook dan de ander. Dat zal nog jaren zo blijven. We hebben een brief van een zekere Clemens, van een bisschop uit het jaar 90. En die schrijft nog steeds tegen de verdeeldheid in Korinthe. In Filippi is het gewoon een ordinaire ruzie tussen twee vrouwen. Tussen Iodia en Syntyche. En Paulus kan er niet over uit. Ze hebben allebei met mij gestreden in het evangelie. En nou zeggen ze niks meer tegen elkaar. Nou kunnen ze niet meer met elkaar door één deur. Hoe is het mogelijk? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet in een gemeente dat je de andere kant op kijkt als ze eraan komt? In Rome is het helemaal. U moet zich voorstellen, ja, we stellen ons dat niet voor, maar er was nog geen kerk. Geen kerkgebouw. Paulus was niet overal kerken gaan stichten en bouwen. Hè? Dat komt pas later. Dat is een heel verhaal. Hij ging ook altijd gelijk naar de synagoge, hoewel hij een bediening had voor de heidenen, ging hij naar de synagoge. Nou ja, in Rome heb je een aantal synagoges. En in die synagoges zitten Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Maar in diezelfde synagoge komen ook Joden die het er helemaal niet geloven, omdat ze zeggen, nou, er is nog niks gebeurd. In diezelfde synagoge komen proselieten die zeggen, ja, Jezus is de Messias. En hij heeft gezegd dat wij niet koosje meer hoeven te eten en dat de Sabbat voor ons geen verplichting is en dat wij onze kinderen niet hoeven te besnijden. En andere heidenen die daar komen die zeggen, nou, ik geloof dat dat wel moet. En dat gaat daar door elkaar heen en ze nemen elkaar de maat en de een vindt de ander beter dan de ander en zeggen, wat doe jij dan op Sabbat? Ga je dan naar het voetballen of zo? Dat hadden ze toen nog niet, maar zoiets dergelijks waarschijnlijk wel. Ga je dan naar de Spelen? Eet jij dan alles wat door de lucht vliegt? Zo zijn ze bezig. En dan schrijft Paulus deze woorden in de Filippenzenbrief en in de Romeinenbrief. Ik kan me voorstellen dat misschien jonge mensen zeggen, nou, zo zal wel. Wat hij dan zegt. Maar we hebben geen Joden die niet in Jezus geloven in de kerk. We hebben ook geen Joden die wel in Jezus. We hebben geen heidenen die hun kinderen laten. Wat? Ik moest even aan u denken dat u 16, 17 was en dat daar die dominee stond te preken. En dat je dacht bij jezelf, nou, het boeit me niet zo. Dat heb ik nou, dat gevoel. Ja, dat zou best kunnen. Maar misschien is het toch leerzaam ook voor ons om te horen wat Paulus dan zegt tegen ze. Of het nou Filippi is, of dat het nou Korinthe is, of Rome is. Hij zegt niet eens, jullie moeten je vernederen. Hij zegt, zo hoog zijn jullie helemaal niet. Dat is nou het verschil tussen Jezus en tussen jullie. Jezus moest zich vernederen, maar jullie hoeven dat niet te doen, want jullie zitten daar al. Hij zegt, er zijn Joden die niet in Jezus geloven, maar God heeft die niet verstoten. Ze zijn nog steeds geliefden van God naar de verkiezing en om de vaderen wil. Naar de verkiezing en om de vaderen wil zijn ze er nog steeds bij. Vergeet dat niet. En dan bouwt hij zijn hele Romeinenbrief op, niet als een soort dogmatiek, maar als één groot pleidooi, als één groot antwoord op hoogmoed en één pleidooi voor nederigheid. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden, hij zegt, als jullie je leven met God te danken hadden, als jullie je leven met God te danken hadden aan je geloof, dan zou je nog iets kunnen zeggen. Of aan je goede gedrag, of dat je ook maar een klein beetje van je geloof te danken zou kunnen hebben aan je ellendekennis, dan zou ik het niet, nergens over hebben. Of aan je maatschappelijke positie, of aan je kerkelijke positie, of aan je zuiverheid in de leer, dan zou je nog een beetje kunnen verheffen boven de anderen, maar dat is dus niet zo. En dan begint hij eerst met de heidenen, zegt hij, jullie komen allemaal uit de duisternis. Er is er niet één die met zichzelf in het licht, die zelf in het licht is gaan lopen. Er is er niet één. En dan heeft hij eerst de heidenen gehad en dan gaat hij over de Joden praten en dan zeggen wij Joden zijn niet veel beter. En dan eindigt hij in Psalm 143, er is niemand die God zoekt, er is er ook niet één, zegt hij. Maar zegt hij, maar God bewijst zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen we nog zwak waren, toen we nog zondaren waren, toen we nog goddeloos waren. God heeft zich met ons verzoend toen we nog vijanden van hem waren. Alles staat op valt bij wat God in Christus voor ons gedaan heeft. Misschien heeft onder ons nog iemand de moed om te sterven voor iemand die goed is. Maar God heeft zijn zoon voor ons gegeven en Jezus is voor ons gestorven toen we nog zondaren waren, toen we nog vijanden waren. Toen is het gebeurd. Alles staat of valt bij de genade. We zijn helemaal niet zo hoog. En omdat dat zo is, omdat alles staat en valt bij de genade, Zijn die Joden die niet in Jezus geloven nog steeds kinderen van God? Nog steeds Gods geliefde? En dat is geen holle frase, dat heeft inhoud hoor, als God je zijn geliefde noemt. Ook van hen is de aanneming niet was, is de aanneming tot zonen. Ook van hen zijn de beloften en zijn de verbonden en is de eredienst en is Christus. Hebben ze allemaal gekregen. En God haalt dat niet terug. Het staat er nog steeds. En dan gaat hij verder in Romeinen 9. En dan hebben we dat, ja, u dan niet en ik ook niet, maar onze vorige geslacht, die heeft het dan wat klungelig vertaald, maar dat kwam wel goed uit, want dan gaat Paulus verder. Maar niet alles is Israël wat Israël is. Ja, nou kennen we je weer, Paulus. Wat zei je? Nou, niet alles is Israël wat Israël is. Ja, welke dan wel? Nou, de Messiaanse gelovigen en de gereformeerden tussen de Joden, die wel. Dus toch. En dan lees je verder en dan snap je er niks meer van. Ga Romeinen 9 thuis maar lezen, u snapt er niks van. Omdat het er niet staat. Er staat iets heel anders. Er staat niet, maar niet alles wat Israël heet is Israël. Er staat, maar is niet alles wat Israël is Israël. Is niet alles wat Israël heet Israël. Daarom, en dan snap je het, als hij zegt, daarom, het ligt er niet aan of je wil, het ligt er niet aan of je kiest, het ligt er niet aan of je loopt, maar het ligt aan Gods ontferming en aan zijn verkiezing. Alles is uit hem en door hem en tot hem, opdat we roemen in mijn Here. Ik vind het zo geweldig. Paulus heeft dat eerst ook helemaal verkeerd begrepen natuurlijk. Die had een heel verkeerd beeld van de Heer Jezus. Die dacht dat de Heer Jezus zichzelf had opgeblazen. Die dacht, hij is een gewoon mens. En die heeft zichzelf groot gemaakt. En die heeft net gedaan alsof hij net als God was. Totdat hij op de weg naar Damascus tot bekering gebracht wordt door God. God grijpt hem en slaat hem met blindheid. En in die blindheid gaat hij het zien. In die blindheid ziet hij ineens dat Jezus zichzelf niet heeft groot gemaakt, maar dat de Zoon van God zich heeft klein gemaakt. En dan zegt hij, dan krijgt hij ook een andere naam, weet u dat wel? Dan krijgt hij een nieuwe naam. Geen Saulus meer, maar dan wordt hij ineens Paulus. Weet je wat Paulus betekent? Kleintje. Sommige mensen zullen denken, ja, hij was ook niet zo lang als Saul, maar zo'n lange koning. En misschien dat, ze moeder dat wel dag vroeger, dan lag hij in de wieg, dacht, nou, die is 53 centimeter, het lijkt Saul wel. Maar nu krijgt hij de apostel Kleintje, apostel de Kleine, dat klinkt wat beter. Zo heet hij. En waarom heet hij zo? Omdat hij Jezus als voorbeeld neemt. Noem mij nu maar Paulus. Ik leef van Gods ontferming, ik ben wie ik ben door Gods bewogenheid met mijn leven. Ik leef door Gods ontferming. Wel een beetje oud woord, maar het is wel zo. Die dominee, die beroemde dominee waarvan u de naam niet kent op twee na, die zei ze in een preek, ik ken zo'n bekend lied. Het staat in Johannes de Heer, ik wens te zijn als Jezus. Maar dat is niet het eerste. Het eerste is dat toen wij dat nog niet zongen, toen wij dat niet over onze lippen kregen, hij wenste te zijn als ons. Hij verlaagde zich tot ons niveau. En als je in die sfeer van genade leeft en van geborgenheid, van ik ben niks, maar hij is alles uit hem en door hem en tot hem. Van Jezus die niet alleen maar Jood wenste te zijn, maar die mij, die ons wenste te zijn. Is het dan moeilijk om te doen wat hij deed? Om los te laten? Paulus zegt, of beter, Jezus zegt door Paulus heen, als je zelf bemoedigd wordt door de liefde voor jou. Als je getroost, geholpen wordt door de Heilige Geest. Als je beseft wat het betekent om bewogen te zijn, omdat je beseft dat Christus met jou bewogen is. Wat het betekent om barmhartig te zijn, omdat je ineens doorkrijgt dat God barmhartig
met je was toen je nog niet eens in hem geloofde, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn
en de ander hoger te achten dan jezelf.
Misschien is hoogmoed wel een van de meest onchristelijke zonden.
Maar, zegt hij, maar toen hij dat deed, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Allereerst in de opstanding en toen in de hemelvaart en toen in het uitgenodigd worden om te zitten aan de rechterhand van God in zijn troon, dat hij in de hemel mag bidden voor zijn volk en voor ons goede woorden spreekt, voor ons pleit. Maar dat niet alleen. Dat hij op de Pinksterdag de gave van het nieuwe verbond mag uitdelen. Petrus zegt dat. Die zegt, nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. Dat ook. Maar dat niet alleen. Hij heeft de heerlijkheid ontvangen die de Zoon had voor de grondlegging der wereld. Zo verschijnt hij aan Johannes op het eiland Patmos. Johannes zegt, zijn aangezicht was als de zon schijnt in zijn kracht. En zijn ogen waren als vuurvlammen. Ik viel als een dode aan zijn voeten. Zijn voeten waren als gepolijst koper. Maar hij legde zijn hand op mij. En hij zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. Ik ben dood geweest en zie ik leef. En ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de hel en van het dodenrijk. Ik ben de eerstgeboren uit de doden. Ik ben de overste van de koningen der aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo verhoogd. De zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van Israël. Zo verhoogd. Dat ook, maar niet alleen. Hij heeft hem als zodanig in de gestalte van een mens de naam boven alle naam gegeven. En voor Paulus is dat maar niet zomaar een nieuw naamtje. Maar het is de naam van God zelf. Hij heeft hem de naam van God zelf gegeven. J-H-W-H. Petrus zegt op Pinksteren, God heeft hem tot Kyrios gemaakt. En God zegt in Jesaja 47, meen ik, ik heb bij mezelf gezworen dat ooit alle knie zich voor mij zal buigen. Ooit zal alle knie zich voor mij buigen. En dan geeft hij dat aan de Zoon. En er staat bij dat God niet jaloers is. En kan ook niet, maar er staat bij dat hij geeft het aan de Zoon tot eer van God de Vader. Eigenlijk is God, dat is ook zo, net als Jezus. Hij laat het ook los, hij geeft het aan de Zoon, in wie die zichzelf uitte. Ik wens te zijn als Jezus, ja. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zo hoog. Paulus zegt in de Filippenzenbrief, dat Christus bij zijn komst ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Wat is dat? Johannes schrijft, geliefden, we zijn kinderen van God en we zijn het ook, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar als hij geopenbaard zal zijn, zullen we gelijk aan hem wezen. Het is zo, als u zult opstaan, straks op de jongste dag, dan zult u gelijk aan Jezus wezen, staat er. En de Heer Jezus zegt zelf in boek Openbaring, wie overwint, moet je horen, wie overwint, ik zal hem te geven met mij te zitten in mijn troon, zoals ik gezeten ben met mijn Vader in zijn troon. En ik zal op hem schrijven een nieuwe naam, ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. Ik zal mijn naam op hem schrijven. J-H-W-H. Ja, ik wist wel dat ik een nieuwe naam zou krijgen. Ik wist wel dat ik verlost zou worden van poot. Maar die naam. Laat die gezindheid bij u zijn. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en goed. In de oorspronkelijke tekst is het een kinderlied, 1850, Engeland. Klein bundeltje, I want to be like Jesus. Engaged in doing good. I want to be like Jesus. So frequently in prayer, alone upon the mountain top. He met his father there. En dan het laatste couplet. Alas, I'm not like Jesus. As anyone can see. Ik ben niet zoals Jezus, dat kan iedereen zien. Maar zend mij dan, o vriendelijke heiland, uw geest. En maak gij mij dan als u. Amen.
We zingen een lied uit op toonhoogte, lied 332, Kroon en met gouden kroon. We gaan zo meteen onze voorbeden doen en de Heere God danken. Maar u heeft het misschien al begrepen, er is ook een moment van stilte om een broeder uit de gemeente te gedenken. Broeder Bart van Achterberg, die op 6 juli overleden is. En ik verzoek u een moment te gaan staan. Hij werd geboren op 26 juni 1925 op een boerderij te Dussen. En is overleden in de leeftijd van 94 jaar in het gasthuis. 11 juli, hoorden we, heeft de begrafenis plaatsgevonden in de Haarhof te Gorkum. En vooraf werd in de afscheidsdienst stilgestaan bij de woorden uit Psalm 73, vers 26. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. We wensen zijn zus en andere familieleden toe dat ook zij bij die rots een veilige schuilplaats mogen vinden. Ook overleden is Aagje Brouwer, in de leeftijd van 54 jaar. Ze woonde in het gezinsvervangentehuis De Rank en u zult volgende week stilstaan bij haar heen gaan. En we willen ook nu voor de familie en de medebewoners van Aagje in de voorbeden stilstaan. Verder zullen we bidden voor onze zieken. Met dankzegging mogen we bidden voor Bertus van de Pot, die afgelopen week weer is thuisgekomen na een revalidatieperiode in het gasthuis. En zijn vrouw Juditha, die moet 17 juli in de Sint Maartenskliniek, lees ik hier, geopereerd worden aan haar rug. Dus een hele spanningsvolle periode en we zullen ze voor ze bidden. Dat geldt ook voor Edwin. Edwin is de broer van Inge Kok en Philip en Inge Kok hebben gebed voor hem gevraagd hier vanmorgen in deze eredienst, omdat hij zo ziek is dat hij tegen zijn sterven aan ligt. Laten we samen bidden. Heer God in de hemel, we lazen in het formulier van de bevestiging in de tussentijd. In de tussentijd, terwijl de dood en de zonde nog hun kracht tonen. En in die tussentijd leven we. En daarom komen we ook vanmorgen samen als gemeente voor uw troon. Met dankbaarheid ook dat de dood niet het einde hoeft te betekenen, maar dat als in uw handen zijn, dat u ons over de dood heen draagt. Dat u voor ons de deur opent naar uw eeuwigheid. 1 94 jaar, de ander 54. En soms hebben we onze vragen, maar we houden ons vast samen met de familie en met de bewoners ook van De Rank. We houden ons vast dat wie in Christus Jezus is niet verloren gaat. Die raakt niet kwijt aan de dood, aan de vergetelheid. Die houdt niet op te bestaan. Dank u voor die troost. Bid u ook voor Edwin. Heer Jezus, u die in de troon van de Vader gezeten bent, spreekt goede en troostrijke woorden over zijn leven. En als het moment gekomen is dat hij zal sterven, als het zo gaat, ontvang hem dan in uw liefde.
Laat hem de dood niet proeven. Laat werkelijkheid worden ook aan zijn leven, wat we van daarnet in de dienst hoorden, in de preek hoorden, dat u ons vernederd lichaam soms zo ontluisterd gelijkvormig zal maken aan uw eigen verheerlijkte lichaam. Noem eens een naam voor uw aangezicht. Wil u ook danken voor Bertus, die is teruggekomen uit het ziekenhuis. Wil u bidden voor Judita, voor deze periode vol spanning, waarin alles in het teken staat van ziek zijn, van beter worden, van geopereerd worden. Heer, we nemen het mee naar u en we staan met elkaar als uw gemeente voor uw troon en we noemen hun namen. En we danken ook. We danken u samen voor een echtpaar, Piet en Nel, Dielemans, Kerpenstein, die 50 jaar lang al man en vrouw zijn. Bekende mensen in onze gemeente. En er zullen enorm veel felicitaties komen en brieven komen en kaarten komen, maar vanmorgen willen we als het lichaam van Christus als gemeente voor uw troon komen en zeggen, Heer God, we willen u daarvoor danken dat u hem gespaard heeft, dat u hem gedragen heeft door uw zegen, dat ze mochten leven met uw woord en daarin in de liefde ook uw liefde, hun verbondenheid mochten vinden. En we vragen uw zegen natuurlijk ook voor de jaren die nog gaan komen. Wees hen daarin nabij. En ga hen voor met uw licht. Wil u samen ook bidden voor Shofar? Als de zomerfeesten zullen komen, als ze zullen evangeliseren, als ze zullen zeggen, we willen eigenlijk niets anders vertellen dan wie Jezus is en wie God is. Wilt u daar dan uw zegen over geven? Het is soms zo moeilijk om met mensen te spreken over uw woord en over wie u bent, omdat onze samenleving zo vervreemd is van u. Het is zo vanzelfsprekend om niet te geloven, om dan die vanzelfsprekendheid klem te zetten en te zeggen, nou, zo gewoon is het helemaal niet. Geef hen uw woorden. We denken opnieuw aan onze ambtsdragers. De Heer Jezus zei, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Blijf in mijn liefde. En u, Heer Jezus, heeft eigenlijk niets anders willen oproepen dan tot het geloof in de Vader. U zei altijd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En het was dan heerlijk om zo uit te gaan en zo ons werk te mogen doen als diaken en getuigen te mogen zijn van uw ontferming en te mogen zeggen, God is bewogen met je, God is barmhartig, God had je al lief toen je hem nog niet eens kende. Heb je ongevormde begin gezien, de dagen die zouden komen toen nog geen ervan was. En hij legt je hand op jou. En het is dan geweldig om ook als onderscheiden ouderlingen daarvan te getuigen. Zonder de Vader en zonder Jezus kunnen we niets doen. Maar als je onze woorden gelooft, geloof je niet onze woorden, maar geloof je in hem. Twijfel niet. Want voordat je toen al, toen jullie nog vijanden waren, heeft God zich met ons verzoend. Wat een geweldige boodschap. En Heere God, zo dragen we dat zelf mee naar ons eigen leven. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en goed. Dat nemen we mee. En nemen we het mee, die laatste regels ook uit dat lied. Hoe zou ik kunnen geloven? Hoe zou ik kunnen vasthouden? Hoe zou ik kunnen zijn zoals u? Hoe zou ik mezelf kunnen maken zoals u? Als u met uw geest mijn leven niet bewonen zou. Als u mij niet verkiezen zou. Als u mij niet zou opzoeken, telkens opnieuw. En zo gaan we staan. Met die
krachtige woorden van Paulus. Uit hem en door hem en tot hem is alles. Het gaat hier niet om dat iemand wil. Het gaat hier niet om dat iemand loopt. Maar het gaat om God die zich ontfermt. Mogen we zo gaan staan. Ook voor de komende week. Niet onder de hoede van ons geloof. Maar onder de hoede van u. Die met uw ontferming. En met uw liefde. Ons omgeeft. Wij bidden om uw toekomst. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem. Wij bidden, Maranatha, Heer Jezus, kom. Kom spoedig. Wij willen knielen, nu al en straks met uw volk, als alle knie zich zal buigen. En uw naam, de naam boven alle naam, zal eren. Amen.
Schotlied. Gezang 281, vers 1, 3 en 4.
Aan het einde van deze dienst gekomen.
We gaan nog niet helemaal naar huis, maar mogen ze buigen onder de zegen van God. We willen natuurlijk ook, zo vrij mag zijn, de organist bedanken. Die moesten me helemaal uit de reiszaal halen, maar ze zeggen wel eens: alles wat je van ver haalt is goed. Dat is vanmorgen ook zo, dankjewel. We mogen ons buigen onder de zegen van God.
De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.